Geliefden in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 12. En ik lees u daaruit nog eens voor de versen 22 en 23. Handelingen 12, de versen 22 en 23, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonde aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf de geest. Tot zover. Een deel van velen letten wij vanavond op het ijdel beeld veracht. Herodes is letterlijk afgezakt naar Caesarea. Caesarea, ja, je zou kunnen zeggen, Jeruzalem, dat was toch nog maar een echte Jodenstad. Dat was toch nog maar echt die stad met de problemen. Waar die Jacobus gedood had, waar Petrus bevrijd is, waar die wel een beetje afgegaan is. Een vierdubbele wacht heeft Petrus niet gevangen kunnen houden. En toen is hij naar Caesarea gegaan. Dat is meer een Romeinse stad. Ik meen door zijn grootvader gebouwd. Ter ere van de Caesar. Daar was een groot amfitheater. Daar wemelde het van de Romeinen. Daar waren brood en spelen. Daar werd het volk op vergast. En dat was een bruisende wereldstad, zou je kunnen zeggen. Met alle moderne attracties die er toen mogelijk waren, niet alleen in Rome, maar ook in Caesarea. Er waren ook wel Joden uiteraard, natuurlijk wel. Maar toch anders dan in Jeruzalem. En net in die tijd was er ook een feestelijke stemming onder de mensen, de Romeinen vooral, vanwege een overwinning die keizer Claudius geboekt had op de Britten, de Britse troepen. En dat gaf weer aanleiding tot allerlei festiviteiten. Met dit als achtergrond in uw gedachten, letten we nou eens even op het wat ons voorgelezen is. Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen. Herodes heeft het heel ver gebracht. Deze nakomeling van Esau had nooit kunnen denken dat hij net zo'n groot gebied zou krijgen als zijn grootvader, Herodes de Grote. Zo'n titel, zo'n invloed, zo'n macht. En ik heb vorige keer al iets gezegd. Herodes, deze Herodes staat niet, hij kon er wel wat van, maar staat nou niet direct in de annalen vermeld als zo'n bloeddorstig monster. Maar als bijzondere karaktertrek had hij wel de ontzettend grote eerzucht om zich aan God gelijk te maken. Ik heb toen, meen ik, al iets gezegd van die strijd. De eerstgeborene. Dat wilde Esau zijn. Maar Esau begreep het niet en ik denk Jacob ook niet, dat in dat koninkrijk van God, daar betekent eerst geboren zijn, de voorloper zijn. Maar niet in de zin zoals de mensen, voorlopers in macht, in invloed, in bezit. Maar voorloper in de strijd, in de persoonlijke opoffering, in het dienen Esau dacht: dan ben ik de baas van mijn broer. Dat wil ik zijn. En 2/3 van de erfenis is voor mij. Ik word de opvolger. Jacob begreep er iets meer van door de genade van de Heilige Geest. Dat betekende, ja, dat God met je was. Zo lag het voor hem wel. Hij wist van die zegen. Maar ik denk dat Jacob ook niet begrepen heeft dat zijn hele leven, dat eerst geboorterecht, telkens weer werd uitgeoefend in de zin van het verlies. Het dienen, het offer. Het, zoals het bij Juda zo sterk uitkwam, het borg zijn. Ik denk dat we dat geen van allen begrijpen. Daar hoeven we niet voor naar Jacob en Esau te wijzen. Wij begrijpen het ook niet. Dat nou de ware zegen, dat is de liefde en het dienstbaar zijn. En dat ook kan betekenen verlies van jezelf, van je leven, van alles. Wij brengen het altijd in verband met omhoog. Dat is ons mensen nou eenmaal eigen, promotie. Maar om nou gepromoveerd te worden, tot dienstknecht. De meeste onder u, die moet zijn als een die dient. En ik heb u een voorbeeld gegeven. De Heer Jezus heeft de voeten van zijn discipelen gewassen. Kijk, je begrijpt dat in principe, in Jezus Christus, de eerstgeborene, dat hij het recht, maar ook de plicht, ten volle op zich heeft genomen. Hij heeft het echt gedaan. Wat je in de oude bedeling bij Israël, bij de patriarchen, zo vagelijk doorziet, breken, schemeren, door de inwerking van de Heilige Geest in hun leven. Maar wat nooit tot de volmaaktheid kon komen. Dat zie je in Christus Jezus volkomen waar worden. Hij heeft dat op zich genomen. Nou merk je in de geschiedenis van Edom altijd die strijd. Waarom? Edom is kwaaddenkend. Edom heeft leedvermaak als Jacob te gronde gaat. Dan roepen ze: ha, daar gaat hij. Edom en het Esausvolk beseft maar niet dat hun geluk alleen maar gelegen kan zijn in het buigen, in het zich laten bedienen door de eerstgeborenen. Ze leven maar steeds in de veronderstelling dat eerstgeboorte betekent dat ze afgeslacht worden. Kijk, en dat standpunt is door God radicaal verworpen. Daarom wordt er ook een vloek over Edom uitgesproken. Dat wil niet zeggen dat er geen een uit het geslacht van Esau zalig geworden is, beslist niet. Elifas de Temaniet was ook een nakomeling van Esau. En zo zullen er hoop ik nog zeer velen geweest zijn. Maar het gaat om die geest die door God veroordeeld is. Al had Jacob het niet door, het ging ten diepste in zijn hart toch om God. Kun je merken, hij treedt ook nergens tegen Esau op als een dictator of als iemand die nou eens even... Nee, hij was eerder bang van hem. En die prachtige woorden, die indrukwekkende woorden, als die Esau's gezicht ziet, dat hij zegt, alsof ik Gods gezicht zag. Dat getuigt dat Jacob dat eerstgeboorterecht niet heeft gezien als middel tot machtsuitoefening over de broeder. Maar zo denkt Esau wel. Esau denkt, hoe hoger je bent, dat betekent hoe meer macht dat je krijgt. Hoe meer je kan doen. En hij vergeet dat je veel beter geen eerstgeboren kan zijn. Dat je beter een achternakomertje kan zijn. Ergens. Echt waar? Wij vergeten dat ook. Wij kijken naar mensen en zeggen, jongen, dat is toch mooi en dat is toch, ja. Wil je dat plekje innemen? Je wil het wel, maar als je het nou zou moeten innemen, dan denk je misschien wel, zat ik maar weer op mijn oude plekje. Zo zwaar, zo moeilijk, zo veel eisend, dat je zelfs in de nachtelijke uren nog in je dromen ermee bezig bent. Dat is de werkelijkheid. Maar ja, dat kun je niet begrijpen. En dat hoef je ook niet, denk ik, uit te leggen. Maar dat is gewoon zo. En nou blijft die Herodes, die is zo blij, die is nou koning. En het is niet de eerste Edomiet die regeert over het Jodenvolk. In naam van Rome weliswaar. En je begrijpt dat je ziet er die innerlijke zaken, die geestelijke verhoudingen van heel lang geleden zie je er nog in naar boven kruipen. Die spottende Herodes met de Heere Jezus en nou deze Herodes weer, die even een van die volgelingen met goedkeuring en toejuichingen van de Joden het hoofd heeft af laten slaan en dan denkt, nou kan ik wel verder gaan, Petrus ook. Ten diepste wordt hij alleen maar bewogen door die ontzaglijke zucht naar eer. Daar kan een moord ook aan meehelpen, al staat hij niet bekend als zo bloeddorstig, maar de drijfveer van alles is ik, de eerstgeborene van alle creaturen, ik. En daarom heeft hij nodig dit uitje. Daar gaat hij. En vanwege die overwinning op de Britse troepen moet er ook feest gevierd worden. Dat kun je Jeruzalem zo niet maken. Maar in Caesarea heb je een pracht amfitheater. Daar kunnen de paarden rennen, worstelingen en van alles, allerlei kan er gedaan worden. Gladiatorengevechten eventueel. Maar er is nog iets. Hij heeft ruzie, een conflict met de Tyriërs en de Sidoniërs. Daar in het noorden weet je wel, Tyrus, Feniciërs, Sidon, Tyrus en Sidon, waar Elia ook wel geweest is. Twee belangrijke plaatsen weliswaar, havensteden. Maar tegelijkertijd ook twee steden die erg afhankelijk waren van het achterland. Want je had weinig in cultuur gebrachte grond. Dus er staat niet best. Je had er dus geen weinig of geen landbouw. Je had geen vruchtbare akkers in die zin. En daarom, dat dateert al uit de tijd van Salomo. Dan lees je al dat Hiram, die doet het een en ander voor Salomo. Enzovoort. Dan krijgt hij van Salomo zoveel mudde, tarwe enzovoorts. Dan is er een levendig verkeer. Nou, is natuurlijk de vraag, waarom hebben ze dan ruzie gekregen? Dat weet ik eigenlijk niet. Niemand weet dat precies. Het kan zijn dat Herodes ook deze twee plaatsen, die eigenlijk bij de Romeinse provincie Syrië hoorden, dat die plaatsen nog een zekere zelfstandigheid hebben gehad. En dat die een zekere mate van vrijheid hebben gehad. En dat hij dacht, hoe krijg ik die ook directer onder mijn macht, mijn invloed? Wat verbeelden die luizen wel? En om aan die eerzucht tegemoet te komen, bij zichzelf, heeft hij besloten om die lui daar zijn lesje te gaan leren. Dat ze goed weten wie er de baas is. Dat hij de baas is. Maar die Tyriërs en Sidoniërs zijn ook geen domme jongens. Ze kwamen eendrachtiglijk tot hem. Er wordt dus een deputaatschap afgezonderd om te gaan onderhandelen over de vrede. Dat is niet onbijbels. De Heer Jezus heeft gezegd, weet goed wat je doet in je leven. Want als de oorlog is of dreigt te worden, en je denkt, jongens, ik heb 1000 soldaten en hij heeft 10.000, dan moet je toch wel bedenken wat je doet. Kun je beter onderhandelen gaan over de vrede, dan dat je het er maar op waagt. Dat is op zichzelf geen dom idee, want vrede is een kostbaar goed. Maar er zit meer achter, want ze gaan niet rechtstreeks tot Herodes, maar ze gaan naar Blastus, de kameling van de koning. Dat wil zeggen de, ja, misschien een beetje erg vrij weergegeven, maar zo'n beetje de haremwachter. De man die de verantwoordelijkheid en het toezicht had op de slaapkamers van koning Herodes. Hij was ook een zinnelijk mens. Nou moet je, als ik zoiets zeg, dan moet je niet denken, oh dat was dus. Nee, we zijn allemaal zinnelijke mensen. Maar de een komt het sterker voor de dag als de ander. De een roept, Heere, verlos me van mijn woede, van mijn drift. De ander verlos me van mijn hoogmoed. Een ander wordt weer geplaagd door zijn zinnelijkheid. Was Herodes ook wel enigszins onbekend. En die Blastus, daar zie je weer politiek. Ik heb eens een dikke knol van een boek gelezen over de Mars der Dwaasheid, geloof ik. Dat gaat van de vroegste tijden tot en met Vietnam, de achtergronden van oorlogen, wereldoorlogen, allerlei situaties. En als je dat leest, nee, dan is het gelukkig als je gelooft, God de Heer regeert. Want dan hangt alles aan van intriges aan elkaar. Van toevalligheden, van stommiteiten, van dwazigheden, van mensen, van mannen, van vrouwen. Is dat nou de oorzaak? Als je dan niet gelooft dat er nog een God is. Dan zeg je, jongen, je mag om ieder groot politicus, mag je wel een stuk of 10 psychologen, psychiaters en bewakers zetten, die de zaak een beetje corrigeren, want, en dan gaat het nog fout. Kijk, dat was toen ook al een beetje zo hoor. Of een beetje, was niet beter dan nu. Dan gaan ze bij die kamerling, die veel wist van de koning. Uit de slaapkamers van zijn paleis. Die veel, nou nog sterker gezegd, bedgeheimen wist. Die een grote invloed had, dat gebeurde meer. Dat zulke mannen een grote invloed hadden, een grote inbreng. Want ja, door die intieme werksfeer ontstond er vaak ook een intieme band met de vorst, de keizer, sultan, noem maar op. De geschiedenis is daar gewoon vol van. En dan moet je kijken hoe sluw dit gezantschap te werk gaat. Ze weten van deze belasters dat hij een heel belangrijke functie heeft. Ze weten van zijn invloed. Ze weten dat er een hoop dingen zijn die uiteindelijk gedragen worden door het advies van belasters. De koning zal er niet gauw tegen ingaan. Het ligt allemaal zo. Daar gaan ze naartoe. Om hem te overreden. Dat woordje overreden, volgens sommigen kun je dat ook weergeven met omkopen. Dat zou geen wonder zijn. Hij zal dat ook niet voor niks gedaan hebben. Ze zullen wel goed in de portemonnee hebben getast, is ook heel wat waard. Want een oorlog kost ook een hoop geld en slachtoffers. Een goede handdruk gegeven hebben. En ze zeggen, joh, wij zijn bang voor oorlog. Wij redden dat niet. En als oorlog wordt en de situatie wordt gespannen, mobilisatie, dan is het eerste wat jullie kunnen doen, de kraan dichtdraaien van de voedseltoevoer. Wij worden gespijzigd van des konings land. Dat is import. Dan hoeven we er geen eens grote veldslagen, want dat is toch al onbegonnen werk, maar dan krijgt hij ons heus wel op de knieën. Door een scherp zwaard, de honger, gebrek, opstand, noem maar op. Er staat verder helemaal niks hoe dat afgelopen is. Dat gesprekje tussen Blastus en Herodes. Het wordt toegedekt. Het woord wil ons hier laten weten, ter plaatse des gerichts, al daar is goddeloosheid. Omkoperij. Dat kan gebeuren. Het is erg als het gebeurt en dat het gebeurt, maar het kan gebeuren. Het is zo vanzelfsprekend dat dit lukt, dat Blastus die heeft gezegd. Je hoort er meer van, maar ik zal maar niet bang wezen. Heus, de pap wordt niet zo heet gegeten als dat die wordt opgeschept, mannen. Ik zal wel mijn best doen. En het is hem blijkbaar gelukt. En op een gezette dag, een vastgestelde dag, de dag waarin zo'n beetje de feestelijkheden gaan beginnen, ter herdenking van de overwinning van keizer Claudius op vijandelijke volken. De zoveelste overwinning. Herodes heeft een prachtig plan. Blastus kent zijn baas. Hij weet dat zijn leven gedrongen wordt en bepaald wordt door eerst te zijn. God zijn. Die Adams zonde die in ons aller hart leeft. God zij gedankt als dat zaad van die zonde niet uitgroeit tot een grote boom zoals bij Herodes. Maar het zit er wel. En die Blastus die weet dat natuurlijk. Dus die wil zeggen, koning, ik weet iets beters. Wat zou nou meer indruk maken? De voedselkraan dichtdraaien. Een legioentje soldaten er naartoe sturen. Of, als u het nou zo bekijkt. En het is gewoon geleven voor hem. Dat is een dubbele slag. Hij de wijze. De vreedzaam. De liefdevol. De man met wie te praten is. De man, nee, niet de kille, koude bruut. Maar de man die weet op zijn tijd barmhartig te zijn. Vergevingsgezind. Dekken met de mantel der liefde. Hij ziet het al voor hem. Maar dan moet het niet stiekem gebeuren. Dat kan gelijkertijd een geweldige vertoning worden onder het volk. Voordat de feesten beginnen, dit als een soort inleiding, een introïtis op de feesten, zijn genadige hoogheid Herodes, die weet van barmhartigheid. Komt allemaal voor elkaar als het jokvol is in de stad. Iedereen zich loopt te verkneuten over de feesten die weer in het verschiet liggen. Daar konden ze ook wat van in die tijd hoor. Wij denken wel eens, de mensen zeggen wel eens, ja, zoveel dagen vrij en zoveel dagen vakantie. Maar je moet nou niet denken dat kleine stukje misschien van een eeuw of weet ik hoe lang, dat er 6 dagen gewerkt werd. Maar dan moet je niet denken dat het overal altijd zo geweest is. Denk erom dat er wat dagen en ook onder Israël weken feest gevierd werd. Daar kunnen wij toch nooit in die zin. Daar zijn wij westerlingen voor. Maar je kan je zo indenken, alles, gonst en Herodes heeft het prachtig voor elkaar. Hij heeft daar zijn mensen voor, waar hij wat aan kan delegeren, die dat wel verzorgen. En op die dag trekt hij een koninklijk kleed aan. Ik heb er wel eens een gedicht over gelezen, maar ik kan het nergens meer vinden. Over dat glinsterende gewaad. Van Willem de Merode, dacht ik. Maar, geeft niet. Flavius Josephus vermeldt dat hij een kleed had van goudbrokaat. Van zilverbrokaat. Van fijn zilver geweven. Moet je indenken, een grote ruimte, een groot plein. En daar opeens, daar komen mannen, die zetten daar een troon neer. Of op de trappen, op een bordes, een troon. Een prachtige stoel. Dan, onder trompetgeschal, daar komt Herodes aan, met dit schitterende gewaad. Hij wordt naar de rechterstoel gebracht. Dan komen daar de gezanten uit Tyrus en Sidon, die daar diep in het stof buigen voor die man op de troon, die hun geschenken en hun geloofsbrieven overhandigen als teken, al is het allemaal nog zo kruiperig, maar als teken van hun ernst, hun waardering, dat ze het op hoge prijs stellen, want het is een beslissend moment nu. Wat zal tot hun vrede dienen? Zal deze man gunst bewijzen? Blastus heeft gezegd, rekende maar op. Maar voor het oog van de mens is het natuurlijk een spanning. Jongens, het was toch, ik zeg het even een beetje overdreven hoor, om het duidelijk te maken, om de sfeer te tekenen. Het was toch mobilisatie. Met een paar weken zouden ze daar toch naartoe gaan om die luis op de nummer te zetten. Nou zitten ze hier. Diepe buigingen. Herodes tot vergroting van zijn glorie, knikt minzaam. En de gezanten mogen weer gaan staan. En hij zal ze wel buitengewoon in de lucht gestoken hebben, want hoe groter wordt het ook, wordt zijn aandeel in de eer. Dat zulke belangrijke mannen, zulke topfiguren, uit zulke handelssteden, die daar nou hem komen vragen, dat is ook geen kleinigheid. Je zal ze eerst wel de nodige bewondering gegeven hebben, om straks zelf nog grotere bewondering te kunnen oogsten. Menselijk hart is zo'n duistere spelonk van kwaad. Zo houdt hij zijn reden. En volgens Josephus brak op een bepaald moment de zon door. Beetje nevel, mist, de zon. En die valt op dat goudbrokaat. Alsof er in duizenden edelstenen licht schijnt. Elke beweging van dat kerende en bewegende brokaat weerstraalt. Een vreemd gevoel maakt zich meester van de massa. Je leeft in de tijd van de keizercultus, die steeds sterker naar voren komt. De keizer, die eerst als een bijzonder mens, maar later als een godenzoon wordt verheerlijkt. Waar de Bijbel zich in Openbaringen en op andere plaatsen, hier onder andere, tegenkeert. Omdat het een antichrist is die dat doet. Maar opeens in die tijd die daar op dat moment, die daar rijp voor is, waarin de koning, de keizer, hoe langer hoe meer een godenzoon werd. En met dat licht alsof de hemel getuigenis geeft. Zo onaards. En dan die barmhartige woorden. Die Herodes, waar ze toch wel eens andere dingen van hebben gehoord. En nu dit. Opeens schreeuwen ze een stem van God en niet eens mens. En dat is eigenlijk precies wat Herodes wil. Dat is eigenlijk precies wat Adam wil. Gij zult als God zijn. Kennende het goed en het kwaad. Een mens mag veel doen. Soms. Nebukadnezar. Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Terstond sloeg de Heer hem en hij werd als een beest. Hier is het anders. Hier staat als het ware. Na Christus. Staat als het ware de antichrist. Die de eerstgeborene wil zijn. Die God wil zijn. Die staat daar als het ware in het volle licht. Tegenover Jezus van Nazareth. Die verworpen werd. Die belogen werd. Hij is dood. Hij is gestolen. Zijn discipelen hebben hem weggedaan. En dan grijpt God in. Dan is een grens bereikt. Je kunt zeggen, ja, maar hij kan er toch niets aan doen. Ja, maar hij heeft niet aan God de eer gegeven. Zoals we in de handelingen zullen lezen. Dat de apostelen hebben gezegd, stop, wij zijn ook mensen als ze offers willen gaan brengen. Dieren slachten. Bloemenkransen omhangen. Wat heeft Petrus tegen Cornelius gezegd toen hij voor hem knielde? Sta op, wij zijn mensen. Wij zijn mensen, we zijn God niet. En dat is nou net wat Herodes niet doet. Dat wil hij juist niet. Hij wil juist dit. Dat is eigenlijk de doorlopende strekking van zijn leven. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat kun je wel zeggen. En nu is de grens bereikt. Niet omdat die Jacobus zijn hoofd had eraf geslagen. Nee. Ook niet dat hij Petrus dezelfde weg op wilde sturen. Ook niet. Ook niet om al die andere duistere dingen in zijn leven. Dat zou allemaal nog gekund hebben. Maar dit kan nou net niet. Butterfield, een Engels, groot Engels historicus, las ik eens van dat hij schreef. Ik heb de geschiedenis van de volken van deze aarde bestudeerd en ik ben tot de conclusie gekomen dat er grenzen zijn die volken niet kunnen overschrijden. En doen ze het toch, dan vallen ze weg. En dat toont hij met vele voorbeelden aan. Zodra een volk een grens overschrijdt, en dat hoeft nog niet eens in de eerste plaats te zijn een stuk goddeloosheid, een stuk gebrek aan zeden en aan zedelijkheid, maar zodra de mens, het volk, als een god zich gaat gedragen, of zoals de keizers, de verlosser van de mensheid, het eeuwige licht, de zaligmaker der wereld, de heiland, dat werd letterlijk gedaan, vergis je niet. Dat lieten ze op de munten slaan. Zodra, wij weten die grens niet precies, een volk die grens heeft bereikt, schreef die historicus, dan zegt hij, hoe het gaat, gaat het. Het mag langzaamaan of met één klap gaan, zoals bij Belsesar in één nacht. Daar kwam die hand. Die God in wiens hand je leven is, heb je nooit verheerlijkt. Diezelfde nacht werd Belsesar gedood. Ja, het is een schrik, maar het is zo. Het is gelijk afgelopen. Van stonden aan sloeg hem een engel. Hier wordt eigenlijk hetzelfde woord gebruikt als wat er gebeurde bij Petrus. Die werd ook getikt in zijn zij van wakker worden. Weg. Misschien is dezelfde engel ook wel. Een engel, die geeft hem ook een onmerkbaar duwtje. Omdat hij God de eer niet gaf. Uit de ongewijde geschiedenis wordt verteld, maar nogmaals, dat is de ongewijde geschiedenis. Maar die mensen stonden er wel, sommige schrijvers, dichtbij. Onder andere Josephus vermeldt dat hij in één ogenblik in elkaar kromp. En dat hij zei, jullie hebben gezegd, ik ben God onsterfelijk. En ik moet sterven. Wordt ook verteld dat toen hij een periode van zijn leven, toen niet zo best met hem was, in de gevangenis zat, dat er een uil kwam. Als een teken dat hij vrij zou komen. Maar als hij ooit weer op een beslissend moment een uil zou zien, afgelopen. Josephus vermeldt dat er op dat moment een uil wegvloog. Maar het is menselijk. Dat hij in elkaar kromt, dat geloof ik wel. En dat hij misschien gezegd heeft, jullie zeggen, God, maar ik moet sterven. Het heeft volgens de ongewijde schrijvers 5 dagen geduurd dat hij vreselijk leed. Wat anders gebeurt na een mens dood, gebeurde bij hem voor zijn dood ten dele. Hij werd van de wormen gegeten en hij gaf de geest. God veracht zijn ijdelbeeld, valt weg. Die hij niet kan genezen, daar wil hij ook niet wezen. God niet. in zijn gunst en in zijn genade. Schrik niet als er een arme zondaar hier zou zitten die zegt, ach, ik ben ook zo'n hoogmoedig schepsel. Dat je dat zegt, dat bewijst dat je graag verlost zou worden van alles wat God mishaagt. We hebben allemaal, het komt er niet altijd uit. Het komt soms net alsof we van die vreselijke nederige alles kunnen hebben de zondaren zijn. Maar vergis je niet. Vergis je niet. Wees blij als de Heere er zand over doet, dat het niet groeit tot een climax. Want het is die oerzonde. Gij zult als God zijn. Het is afgelopen. Hij krimpt in elkaar. Maar het woord Gods wies staat er zo. Ja, ik mag niet zeggen laconiek. Ironisch. Het staat er zo in de vorm van een tegenstelling. Hij sloeg zijn handen als een roofdier aan Jacobus en aan Petrus. De kerk werd van haar verkondiger, een hoofdman zou je zeggen, beroofd en was in grote nood. Maar zij hieven hun handen ten hemel in een gedurig gebed. Petrus zat vast. De engel komt. Gods hand. De boeien vallen af. De deuren gaan open. Petrus vlucht. En duikt onder ergens vanwege het gevaar. Herodes zakt af naar Caesarea voor de volgende stunt. Hij krimpt weg. En het woord groeit, vermenigvuldigt, grijpt om zich heen, sluit mensen in, grijpt mensen vast. En laat ze niet meer los. Maar brengt ze thuis, dat woord, eeuwig, door de tijd, bij God. Dan voel je die tegenstellingen. En die grote genade, dat wat er ook gebeurt, het woord blijft maar grijpen, door de Heilige Geest, naar zondaren en zondaressen. En voor de rest, met de antichrist, dat staat hier als het ware geprofiteerd. In het Thessalonicens is er sprake van, hoe vreselijk, de mens die zich als een god in de tempel zal verheffen en zal zitten. Maar, zegt God, ik zal hem wederhouden. En ik zal hem tenslotte verdoen door de adem van mijn mond. De antichrist zal het verliezen. Paulus en Barnabas of Barnabas en Saulus gaan terug naar Jeruzalem. Dat laat ik verder zeggen. Verder rusten. Want het is tijd voor ons om ook weer terug te gaan. Zouden wij niet zeggen met de man Gods. Weerhoud, o Heer, uw knecht. Dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Heerst die in mij niet meer, dan leefde ik tot uw eer van grote zonde vrij. Amen.